Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Anderhalve week geleden werd OpenAI-topman Sam Altman ontslagen. Een totale verrassing voor iedereen, juist omdat het zo goed gaat met het bedrijf achter de succesvolle chatbox ChatGPT. Inmiddels is hij weer terug. Hoe zit dat? Tech-redacteur Stijn Bronswaar legt uit waarom deze interne strijd voor iets veel groter staat.
De afgelopen anderhalve week ben ik echt elke ochtend wakker geworden, gelijk mijn telefoon gepakt om te zien wat weer het laatste nieuws was van het grote techverhaal van dit moment. Het ontslag van OpenAI-topman Sam Altman, de man achter chatbot ChatGPT.
The tech world has been thrown into chaos over the weekend when the company that gave us ChatGPT fired its CEO.
Op vrijdag 17 november, precies om 12 uur in de middag, krijgt Sam Altman een uitnodiging voor een Google Meet videogesprek met het bestuur van OpenAI. En hij krijgt daar binnen een paar minuten te horen: je bent ontslagen.
Just 2 weeks after making this bold promise.
As intelligence gets integrated everywhere, we will all have superpowers on demand.
Dit was echt een complete verrassing voor iedereen en niet in het laatst voor hemzelf. 2 dagen na zijn ontslag gaat hij weer in gesprek met het bestuur over een terugkeer.
Good morning. The last 3 days have been unlike anything I've seen covering tech over the weekend. It looked like Sam Altman could come back to OpenAI, but talks collapsed.
Dat is tevergeefs, want hij vertrekt juist naar Microsoft, de grootste investeerder van OpenAI.
The biggest investor in OpenAI has hired him for their own research team and added a second intern.
Een dag later is er weer een nieuwe wending. Dan alle personeelsleden van het hele bedrijf, daar werken zo'n 700 mensen, tekenen een petitie waarin ze hun steun betuigen aan Altman. Dus ze zeggen: wij gaan ook naar Microsoft als hij niet mag blijven.
All right, Sam Altman back as CEO of OpenAI, bringing an end to a dramatic standoff and an employee revolt days after the board.
Ja, en dan is de soap helemaal compleet, want Sam Altman keert gewoon weer terug. 5 dagen nadat hij is ontslagen. Eind goed, al goed, zou je denken.
Ja, maar het klinkt inderdaad echt super chaotisch. Wat is hier aan de hand?
Ja, dit staat voor een grote interne strijd die gaande was tussen Sam Altman en de bestuursleden. OpenAI heeft iets gebouwd waar heel veel geld mee verdiend wordt of gaat worden. Maar de grote vraag is dit een enorme economische kans of is dit juist een heel groot gevaar wat daar wordt gebouwd?
Help mij even. Waar begint dit verhaal? Waar is die interne strijd dan precies begonnen?
Ja, dan moet je eigenlijk terug naar helemaal het begin van OpenAI. Dat was in 2015 is deze organisatie opgericht door een groepje ondernemers en investeerders uit Silicon Valley die zich heel veel zorgen maakten over artificiële intelligentie. Dus hun angst was van als de computers heel slim worden, dan gaan we ze misschien straks niet meer in de hand hebben. Dus wat we moeten doen met elkaar, en dat was Elon Musk zat er onder meer bij, Peter Thiel, dat is een hele bekende investeerder in Silicon Valley, die zeiden: we gaan de technologie zelf ontwikkelen. Want als je het zelf ontwikkelt en je doet het op een goede manier, dan gaat het goed komen met die technologie. Het moet ten gunste staan van de mensheid, was de missie van OpenAI.
Heel mooi, heel nobel.
Heel mooi. En het bestuur werd ook heel mooi ingericht. Het was namelijk een organisatie zonder winstoogmerk.
En welke rol had Sam Altman daar dan precies in?
Ja, hij was de CEO, dus de baas. Hij ging de boel leiden. Maar hij had geen aandelen. Dus hij zou niet heel veel gaan verdienen persoonlijk als het bedrijf heel hard zou groeien. In 2018 is dat eigenlijk omgeslagen. Sam Altman heeft toen eigenlijk aangegeven, we hebben toch meer geld nodig, want we hebben meer computerkracht nodig. En als we willen winnen van Google vooral, de grote concurrent, dan moeten we gewoon geld gaan aantrekken. Er ontstaan eigenlijk twee kampen. Dus Sam Altman, die komt uit Silicon Valley, die heeft zelf heel veel start-ups gehad. Die is gewoon gewend om heel hard te groeien met veel geld. En er zitten dan een aantal wetenschappers in het bestuur, die zijn heel voorzichtig.
Wat zijn die zorgen dan? Heb je daar een paar voorbeelden van?
Een jaar geleden lanceert OpenAI ChatGPT.
Hele scripties die worden al geschreven door kunstmatige intelligentie. En met hetzelfde gemak kun je een computer vragen om afbeeldingen te creëren.
DALL-E 2 is a new AI system that can take simple text descriptions like a koala dunking a basketball and turn them into photorealistic images that have never.
Op dat moment ontploft AI en ook binnen het bedrijf ontstaan dan de spanning heel erg. Er zijn een aantal heel bezorgde bestuursleden die eigenlijk bang zijn voor wat ze zelf aan het maken zijn. Er gaat zoveel computerkracht naar die AI-systemen dat die systemen dingen doen die de wetenschappers ook niet meer helemaal kunnen begrijpen. En ze trekken eigenlijk aan de rem. Schijnbaar uit het niets. In ieder geval Sam Altman weet het zelf ook niet dat dit speelt. Maar die wordt op die vrijdag gewoon ontslagen. Dat is eigenlijk een soort paniekreactie van het bestuur die zegt het moet stoppen.
Maar wat geven ze dan vervolgens als officiële reden op?
Dat is een heel vage verklaring, komt naar buiten. Ze zeggen dat hij inconsistent heeft gecommuniceerd.
Okay.
Er zijn heel veel geruchten over waarom wat er nou precies zou zijn gebeurd. Als je alle, ik heb echt alle stukken hierover zo'n beetje gelezen, bij elkaar veegt, dan komt er eigenlijk op neer dat het heeft gewoon te maken met veiligheid versus snelheid. Dus de bezorgdheid over we gaan te rap met AI versus we moeten nu snel gaan, want anders is de concurrent ons voor. Kijk, dit gaat eigenlijk over iets groters, zeg maar. Het gaat over, deze technologie is in handen van een aantal hele grote technologiebedrijven die eigenlijk vooral op uit zijn om heel veel geld te verdienen. En de overheid, dus degene die eigenlijk bepaalt hoe ver kan je daarmee gaan, die loopt totaal achter. Er zijn geen wetten, er zijn geen regels voor. En iedereen is eigenlijk een beetje in zijn eigen kelder aan het experimenteren met wat ze hier allemaal mee kunnen doen. En de bedrijven die zijn zichzelf eigenlijk aan het controleren in hoever ze kunnen gaan. En dat zie je hier heel erg spelen.
En dat maakt het ook extra spannend om wat jij net al even kort aanstipte, dat er ook bepaalde risico's zijn. Hè? Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
Ja. Kijk, wat deze AI-systemen nu heel goed kunnen is dus beelden en stemmen en tekst imiteren van ons. Wat nu in Amerika al heel erg speelt is, daar hebben we ook een aflevering over gemaakt, is dat stemmen worden gekloond van mensen. Dus stel je voor, je wordt door je kind opgebeld, zogenaamd, en zegt, kun je geld overmaken?
Ja.
Dat zijn dingen die echt al voorkomen, is een voorbeeld. Nepnieuws is al een vreselijk probleem, maar dat wordt nog makkelijker. Dus het namaken van stemmen, van video's.
Je ziet het zoveel gebeuren.
Foto's,
hè?
Ja. Dat is een gigantisch probleem. In het leger, Amerikaanse leger vooral, wordt heel erg nagedacht, kunnen we niet wat uitbesteden aan robots, hè? Dus het selecteren van doelen bijvoorbeeld. Kan een computer dat niet voor ons doen? Stel je voor dat je militaire systemen door technologie wordt beheerst en niet meer door mensen. Daar is heel veel discussie over. En dat zijn natuurlijk enorme risico's als die systemen steeds slimmer worden en steeds beter worden. En ze gaan ook vanuit zichzelf, zeg maar, dingen doen. Nu kan je nog aan ChatGPT vragen van geef mij eens een tekst.
Mm-hmm.
Maar in de volgende versies kun je wellicht vragen, kun je niet voor mij deze politicus beschadigen?
Oh.
En dan gaat hij zelf aan de slag.
Je zou dat echt
nog
kunnen?
Niet. Okay. Nog niet, maar op dit moment kan dat nog niet. Maar
voordat we mensen op het idee brengen, deze verkiezingstijd.
Nee, en dus die programma's worden ook heel afgeschermd van dat je ze bepaalde dingen niet kan vragen. Maar in de volgende versies van deze AI-systemen, dan gaan ze zelf, zeg maar, kun je ze een doel meegeven en dan gaan ze zelf proberen dat doel te bereiken.
En dit wat je nu zegt, hè, ik snap echt die angst. En ook als je dat zo uitlegt, dan voel ik dat zelf ook. Van, oh ja. Alleen, ja, het is ook gemaakt omdat er de goede kanten aan zitten, lijkt mij. Wat zijn die dan?
Ja, dus dat is eigenlijk, er wordt de wereld in AI, die splitst zich eigenlijk in soort doomers. Ja, dus er zijn echt mensen die worden ook zo genoemd, AI-doomers. Die denken van, wij worden de huisdieren straks van de computers. Die gaan onze hele wereld overnemen. En je hebt mensen die zijn heel optimistisch. Die zeggen juist, AI gaat ons het armoedeprobleem oplossen. Want we hoeven niemand, ja, iedereen is straks gelijk, want we hoeven straks niet meer te werken. Want computers doen gewoon al ons werk. AI gaat tot gigantische doorbraken leiden in de wetenschap. Stel je eens voor dat je aan een AI-systeem kan vragen, kunt u niet een medicijn voor Alzheimer vinden? En dat alle informatie die ooit daarover is ontdekt door een systeem gooit en je misschien wat adviezen geeft van misschien moet je daar en daar eens naar kijken. Gigantische problemen in de natuurkunde kunnen misschien worden opgelost. De klimaatcrisis kan misschien wel worden opgelost. Misschien hebben wij wel die systemen nodig om onze wereld, waar we zelf niet zo goed voor zorgen, om die te redden. Het ligt dan aan hoe wij mensen het gebruiken. Dat is eigenlijk de grote vraag. Gaan wij het op een goede manier inzetten of gaan we er slechte dingen mee doen?
Ja, en ik hoorde je net zeggen, we hoeven nooit meer te werken. Dat klinkt mij overigens best wel saai hoor. Ik bedoel, ik zou er niet voor tekenen. Maar denk je dat ik zit hier nu presenteer ik, ben journalist. Heb ik straks nog een baan?
Ik denk het wel, want wat jij doet is natuurlijk, en dat is journalistiek ook, een baan van menselijk contact. Mm-hmm. Dus we hebben nu een gesprek hier in de studio en een computer zal, dat is heel gewoon mijn overtuiging, een mens zal altijd een mens meer vertrouwen dan een computer. Dus dat zeggen experts ook. Banen waarin menselijk contact heel belangrijk is, denk aan de psycholoog of zo, die gaan het wel overleven.
Ja.
Het is ook een soort gezegde van de nurse gaat het wel redden, maar de dokter niet. Want de röntgenscans om te zien wat mensen precies hebben, dat kan een computer misschien straks beter. Operaties kan een computer misschien ook straks wel veel beter doen. En misschien ook wel betrouwbaarder. Mm-hmm. Maar het contact met de patiënt aan het bed. Mm-hmm. Wil je daar een robot? Kijk, de smartphone is nu een soort verlengstuk eigenlijk al van je brein. Hè? Je denkt eigenlijk na en je pakt deelt je telefoon erbij om extra informatie op te zoeken.
Zeker.
Het idee hierbij is dat we straks een soort persoonlijke digitale AI-assistent hebben die ons de hele tijd helpt. Dus denk aan een soort stem die je in je oortje hebt, die jij kan vragen, kun je nu even geld overmaken naar deze persoon, want ik moet die rekening nog betalen. Kun je bioscoopkaartjes voor me boeken? Nu in deze versie van ChatGPT zie je er al een soort voorproefje van.
Wat zou ik nou bijvoorbeeld kunnen vragen aan deze ChatGPT? Wat zou jij vragen? Ja,
wat wil je weten? Je hebt nu al, dus sinds kort is de app van ChatGPT uit. Dus dan krijg je al per stem antwoord, niet alleen typen.
En dan kan je hem meteen op je telefoon downloaden.
Ja, ik heb hem hier op mijn telefoon. Ik kan hem alles vragen. Dus wat heb je, waar heb je zin om te eten vanavond?
Wat hebben we in de koelkast? Ik zeg maar iets hoor. Bloemkool?
Ik vraag het er altijd in het Engels, want dan het klinkt een stuk beter. Hi, I have a cauliflower in my refrigerator. Can you give me advice for dinner tonight?
Sure. With cauliflower, you could try making a cauliflower curry, pairing it with rice or naan.
Lekker.
Another idea is cauliflower tacos, adding spices and serving with tortillas and your favorite toppings.
Heerlijk.
Or for something simpler, roast the cauliflower with garlic, olive oil and a bit of parmesan. Mm. Any of these catch your interest?
Ja, eigenlijk alle drie wel.
Sounds good. Mensen bij AI-bedrijven die ik ook spreek, die verwachten dit, dat het dit wordt.
Ja.
Ja, dus dat ook zoekmachines en zo ook niet meer bestaan. Maar dat je eigenlijk een soort stem, een persoon, een digitale assistent eigenlijk hebt die je alles kan vragen. Dus Google is hier ook heel bang voor, want die zien eigenlijk hun hele model van de zoekmachine straks misschien wel verdwijnen. Iemand die ik laatst heb gesproken is Stuart Russell. Dat is, ja, ik denk eigenlijk wel de beroemdste AI-wetenschapper ter wereld. Een professor in Berkeley. Ik sprak hem laatst en toen zei hij, ik ben eigenlijk alleen maar bezig met te vertellen over mijn werk. Eindelijk, want hij doet al 40 jaar onderzoek. En nu wordt zijn onderwerp eindelijk echt omarmd. Ik schrok eigenlijk best wel van wat hij zei.
In the next 12 to 18 months, I think if there are serious negative consequences, they would be from disinformation attacks and possibly from misuse. So there's a concern that terrorists will be guided by AI systems in constructing biological or chemical weapons, for example. And I think that concern is quite real.
Punt is, we weten eigenlijk gewoon niet wat er gaat gebeuren. Het enige wat we weten is dat het nu heel snel gaat. En dat komt vooral omdat die bedrijven er allemaal heel veel geld tegenaan gooien. Heel veel computerkracht vooral. Dus die systemen worden sneller en sneller en slimmer en slimmer. En wat Russell ook vertelde, die zei ja, volgend jaar komt er dus een nieuwe versie van GPT. Dus dat is het model achter ChatGPT. En die is al 10 keer zo krachtig als wat het nu kan.
10 keer?
Het programma is pas een jaar oud. En Russell die vindt ook, ja, het gaat te snel. En hij is heel bang. We hebben straks de controle niet meer.
I mean, I guess if we don't do anything, one of two things is going to happen. Either there'll be a medium-sized catastrophe, a kind of Chernobyl, and then after that, we will get serious about regulation. Or there'll be a total catastrophe, in which case we won't be in a position to regulate anything.
Kijk, het spannende is eigenlijk, zei Russell ook, die zei, het is eigenlijk alsof nu bedrijven allemaal uranium op één hele grote hoop aan het scheppen zijn en dan is even zien wat er mee gaat gebeuren. Dus alsof iedereen nu in zijn keldertje zelf in een kernwapen zit te knutselen zonder dat er een organisatie is die daarop toeziet. Mm-hmm. Dus wat deze bedrijven doen, is dat zegt Russell ook, en dat zeggen heel veel bezorgde experts, dit is spelen met vuur, weet je. En het gaat een keer mis. En pas dan gaan we misschien iets doen.
Ja,
en dat is natuurlijk gewoon hartstikke eng.
The real issue is whether we're going to actually implement a regulatory regime with teeth. I think the self-regulation voluntary idea is not likely to work.
Er zijn op dit moment nog geen regels en dat vindt Russell ook wel gek.
Ja, moeten overheden zich hier dan mee gaan bemoeien, denk je?
Ja, zeker. En dat vindt iedereen. Het vindt zelfs OpenAI. Dat vinden zelfs de bedrijven zelf. Die vragen ook om regulering.
Oké.
En ja, het gaat bij zowel de EU als in de VS als in China wordt daar nu aan wetgeving gewerkt. En Russell die vergeleek het wel mooi met de farmaceutische industrie. Zo ziet hij het heel erg voor zich. Dus hij zei, als je nu een medicijn op de markt wil brengen, dan moet je als bedrijf moet je het zelf gaan testen. En dan moet je de overheid overtuigen, het is veilig. En dan mag het op de markt worden gebracht.
So, I absolutely don't think it's the job of the government to find out whether the company's products are safe. It's the company's job to test the medicine and present evidence that the medicine is safe.
En hij vindt, zo zou het ook met AI moeten zijn. En niet wat nu gebeurt.
Maar denk je dat iemand als Sam Altman dat ook vindt? Want dat belemmert de snelheid.
Absoluut niet. Nee, want dat is echt, ja, hij is echt iemand die uit de start-up wereld komt en hoe start-ups werken. Ja, dat is ja, hoe zij zitten in hun DNA. Is gewoon, je brengt iets uit wat nog helemaal niet eigenlijk af is. Dan gaan allerlei dingen fout en dan ga je je product aanpassen. Ja, Stuart Russell die heeft daar die gaat echt best wel ver in zijn toekomstvoorspelling. Want er zijn heel veel mensen die zeggen het gaat allemaal helemaal niet zoveel veranderen. Maar Stuart Russell gelooft dat wel. En dit is dus de meest prominente AI-wetenschapper. Het is niet een of andere gek of zo, maar hij zegt, wij wonen straks in een wereld, maar zo moet je het voor je zien, waarin de mens eigenlijk geen werk hoeft te doen. AI kan in principe alles. Dus ik zei tegen hem, dus wij zijn echt straks, we voelen ons straks misschien dan nutteloos, zei ik. Dan zei hij, nee, het is nog veel erger. Wij zijn nutteloos. We voelen ons niet nutteloos. We zijn nutteloos.
Not even knowing how to do any of the things that we used to know how to do.
Waarom zou je nog kennis overdragen aan jouw kinderen of aan leerlingen of als een computer dat eigenlijk allemaal beter kan?
Why would you spend 20 years learning to be a doctor when the AI can do it in 20 seconds.
Ja, nou ja, met deze optimistische afsluiting wilde ik toch nog heel eventjes teruggaan naar de hele soap rondom Sam Altman. Want ja, hoe is het nu daarmee? Gaat hij nu gewoon vrolijk verder met zijn werk bij OpenAI, terwijl de bestuursleden hem een week daarvoor nog hebben weggestuurd?
Hij is gewoon terug. En het kritische bestuur, de meest kritische bestuursleden, die zijn moeten vertrekken.
Oh, het is omgeslagen.
Ja, want de druk was gewoon te hoog. Want van dat bedrijf zou niks overblijven. Alle personeel zou weglopen naar Microsoft, inclusief de baas. En het bedrijf zou anders gewoon moeten stoppen te bestaan. En ja, daar komt bij dat Microsoft, die niet in het bestuur mocht, nu straks in het bestuur gaat plaatsnemen. Dus de investeerders hebben toch een voet tussen de deur gekregen om straks mee te gaan beslissen over de koers. Dus uiteindelijk heeft snelheid toch gewonnen, ja, voor veiligheid.
Nou, ik ben heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen in zowel OpenAI als sowieso AI-technologie. En we kunnen ons abonneren op jouw nieuwsbrief, hè, om meer informatie erover te ontvangen.
Ja, elke vrijdagochtend een AI-nieuwsbrief op de website van NRC. Kun je er alles over vinden.
Dankjewel, Stijn.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ellen van den Berg en Jennifer Patterson. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.